Wat een machtige naam, Jezus. Dank jullie wel. Daniel, ik wil de zegen voor jou uitspreken. Vader, dank u voor Daniel, dat hij hier in ons midden mag zijn. Heer, wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest, Heer. Dat de woorden die van u mogen komen door hem heen, dat die ons mogen raken, Heer. Dat we daar van mogen leren en dat we mogen ervaren met ons hart, ons ziel en ons verstand, dat u de enige machtige Jezus bent. Amen.
Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Het is geweldig om hier te zijn. Ik moest onwillekeurig terugdenken aan een aantal herinneringen die ik in Gouda heb. Ik heb jaren met mijn gezin, ik ben getrouwd. Ik kom uit Ermelo op dit moment, we wonen in Ermelo. Ik weet niet of jullie Ermelo kennen, een prachtige vakantieomgeving. Ik weet niet wie gaat er op vakantie aan. Nou, wij vieren daar de rest van ons leven vakantie. Niet om je jaloers te maken, maar het is een prachtige omgeving. En we hebben jarenlang in Blijswijk gewoond, misschien ook wel bekend hier. En we, hier in Gouda zit een Griek en dat was onze favoriete Griek. Dus we hebben wat dat betreft hele warme en goede Griekse herinneringen aan Gouda. Ik vind het heel bijzonder om vanochtend bij jullie te zijn. Ik kom uit een Kama-gezinsachtergrond. Het Kama-leven, Kama-zending werd mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was een van de eerste Kama-zendelingen die naar de Wisselmeren in Irianjaya werd uitgezonden. En de familie Stringer, ik weet niet of die naam hier bij sommigen wat zegt, niet. Aantal. Een hele bekende mensen binnen Kama. Dus ik vind het geweldig om in een Kama-gemeente te mogen spreken vanochtend. Zoals gezegd, ik ben getrouwd met mijn vrouw, heet Henny. We hebben twee kinderen. Eentje die woont in Rotterdam, eentje die woont in Ede. Ze zijn alle twee in de studerende leeftijd. Dus ze zijn de deur uitgegaan en we zijn met z'n tweetjes. Wat ook weer een nieuwe fase is voor je huwelijk, hè, als je dat meemaakt, als je kids de deur uitgaan. Ik wil met jullie spreken vanochtend. Jullie hebben een prachtig thema. Ik vind het een heel mooi plaatje er ook bij, merkbaar aanwezig. Ik ga spreken over met wat Gods merkbare aanwezigheid in jouw leven kan uitwerken. Ik vond het een heel mooi thema. Het ligt dicht bij mijn eigen hart ook. Dus ik ben heel dankbaar om daarover te mogen spreken. Ik wil jullie eigenlijk meenemen naar de geschiedenis en het leven van David. En daarna een stuk persoonlijke toepassing daaraan doen. Dus mocht je een bijbeltje of een iPad of iPhone of waar tegenwoordig al de bijbels op staan, misschien kun je die met mij opslaan en dan gaan we lezen 1 Kronieke hoofdstuk 13. 1 Kronieke hoofdstuk 13. Dit is het verhaal waar David is jarenlang, 7 jaar lang koning van Hebron geweest. We weten dat David is gezalfd door Samuel, daarna die Goliath verslagen kwam hij aan het paleis bij Saul. Saul was niet zo blij uiteindelijk met hem, werd jaloers, gooide speren. Hij is gevlucht, heeft 20 jaar in de woestijn gezworven. Is toen in Hebron is die koning gemaakt. En als je even 1 Kronieke 12 leest, dan in vers 38, dan zie je al deze strijdbare mannen, die worden eerst in de verse daarvoor opgenoemd, kwamen in gesloten gelederen met een volkomen hart naar Hebron om David koning te maken over heel Israël. Dus hier vindt zijn kroning plaats. En ook heel de rest van Israël was één van hart om David koning te maken. Ze waren daar bij David 3 dagen lang. Ze aten en ze dronken, want hun broeders hadden hun de maaltijd bereid. En dan gaan we naar hoofdstuk 13. Dus we zitten midden in dit feest, dit kroningsfeest. 3 dagen kroningsfeest. En daarop, na die 3 dagen, pleegde David overleg met de bevelhebbers over 1000, over 100 en met alle vorsten. Die waren daar aanwezig. En David zei tegen heel de gemeente van Israël, als het u goeddunkt en als het van de Heer onze God is, laten wij ons dan verspreiden, laten we dan boden sturen onze overige broeders in alle gebieden van Israël en met hen ook naar de priesters en levieten in de steden met hun weidegronden en laten zij zich bij ons voegen. En hier vers 3, hier gaat het om. En laten wij de ark van onze God naar ons terughalen, want, dit is een heel opvallende zin, want in de dagen van Saul hebben wij er niet naar gevraagd. Ik lees uit Herziene staat, vertaan de MBG staat hier, want in de dagen van Saul hebben wij ons er niet om bekommerd. En toen zei heel de gemeente dat men het zo zou doen, want die zaak was goed in de ogen van heel het volk. En vervolgens riep David heel Israël bijeen van de Sichor in Egypte af tot Lebo Hamat om de ark uit Kiriat Jearim terug te brengen. En toen trok David met heel het huis van Baala, dat is naar Kiriat Jearim, dat in Juda toebehoort, dus naar het zuiden van Israël, om vandaar de ark van God de Heere, die tussen de cherubs woont, op te halen, de ark waar de naam wordt aangeroepen. En zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen vanuit het huis van Ani, Abinadab en Uzza en Ahoi leidden de wagen. En David en heel Israël huppelden voor het aangezicht van God uit alle macht met liederen, harpen, luiten, tamboerijnen, cymbalen, trompetten. Dat moet me een ongelooflijk feestelijk gebeuren zijn geweest. Zo kun je het voorstellen, er zijn waarschijnlijk honderden, wellicht duizenden mensen bij dat moment geweest. De ark was het heiligste voorwerp van het volk Israël. Dat weten we uit de tijd van Mozes, waar die gebouwd werd, waar dat de plek was in het heilige der heiligen, waar de merkbare en tastbare aanwezigheid van God op rustte. En toen ze bij de dorstvloer van Gidon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit om de ark vast te grijpen, omdat de runderen struikelden. Ergens anders lezen we dat de runderen die gingen naar de dorstvloer toe. En die hadden gewoon honger waarschijnlijk, dus die gaven ruk aan die kar. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Uzza en hij strafte hem, omdat zij de hand naar de ark had uitgestoken. En hij stierf daarvoor het aangezicht van de Heer. En David ontstak in woede omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. Hij is lekker echt in zijn emoties. En hij noemde die plaats Peres Uzza tot op die dag. David was op die dag bevreesd voor God en hij zei, hoe moet ik de ark van God bij mij brengen? En daarom liet David de ark niet bij zich in de stad van David brengen, maar liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Getiet. En zo bleef de ark van God bij het gezin van Obed-Edom in diens huis 3 maanden lang. En de Heere zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. Ik vind het een prachtig verhaal als je dat leest. Ik ga even mee terug in de geschiedenis met jullie. 92 jaar daarvoor, voor dit moment in de geschiedenis, we praten over een tijdsperiode van bijna 92 jaar, was Eli de priester van het land. En Eli kennen we als een priester die het niet zo nauw nam. Zijn zonen maakten er een puinhoop van. En uiteindelijk vindt er een oorlog plaats tussen de Filistijnen. En dan de eerste keer verliezen ze Israël en de Filistijnen. Het is een dramatische slag, ze verliezen. Samuel is aan het opgroeien in die fase. En de leiders komen bij elkaar en die zeggen, waarom hebben wij verloren? En dan zeggen ze elkaar, we hebben verloren omdat de ark niet in ons midden is. En ze besluiten om de ark in hun midden te nemen. En de slag is, nog een groter verlies wordt toegebracht. En de Filistijnen nemen de ark buit. En ze plaatsen hem in Asdod in de tempel bij hun koning. Nou, daar is God weer niet blij mee. En de volgende dag ligt de koning op zijn snuf. Of die ligt die afgod op zijn snuffert. En de Filistijnen denken, wat is hier aan de hand? Ze zetten hem overeind. En de volgende dag ligt die afgod opnieuw op zijn snuffert. Maar nu ligt het hoofd en zijn handen afgehakt op de drempel van de tempel. Waarop de Filistijnen bang worden. En ze sturen hem vervolgens door naar Gat. En ondertussen breken er in Asdod allerlei gezwellen uit bij mensen, omdat God bezig is om dat volk te straffen, omdat ze de ark hebben gestolen. Dan komt het in Gat terecht en ook daar breken gezwellen uit. En ze sturen door naar Ekron. En ook daar breken gezwellen uit. En 7 maanden lang reist die ark door het volk van de Filistijnen heen. En overal waar die komt, breken gezwellen uit en sterven er mensen. Nou, dat hoef je maar een periode vol te houden en dan komen ze tot de conclusie, dat gaat om die ark, laten ze hem terugsturen. En wat ze doen is, ze maken een kar, zetten ze 4 ossen voor en ze sturen hem terug. En hij komt terecht over de grens bij Israël in een dal, bij Shemesh. En er zijn mensen aan het werk in het veld en die zien die ark. En die tillen het deksel op en op dat moment sterven er 70 mannen, zegt de Bijbel. 1 Samuel 4 en wat verder kun je het verhaal lezen. En dat volk Israël wordt bang. En wat doen ze? Ze plaatsen de ark, plaatsen ze op een berg. Kiriat Jearim was een stad op een berg in de bossen. En daar plaatsen ze hem in het huis van Abinadab, waar we het gelezen hebben. En al die 92 jaar heeft die ark daar gestaan in het huis van Abinadab. En onder de periode van Saul heeft het volk zich er niet om bekommerd. Nou, David wordt koning en David beseft zich iets. David beseft zich, en hier ligt een sleutel. David beseft zich dat hij zijn koningschap niet kan uitvoeren, tenzij die de merkbare en tastbare aanwezigheid van God in zijn directe nabijheid heeft. Saul was een koning die gekenmerkt wordt door leun op eigen menselijke kracht, toch? Wat had het volk gedaan? Die had de ark, het type van Gods merkbare aanwezigheid, had die geplaatst op een berg met bossen. En eigenlijk hadden ze gezegd, wij gaan zelf zorgen van wat wij met die ark doen. Silo was vernietigd, ze hadden geen tabernakel, even een paar jaar. We lezen later dat Er is weer een tabernakel opgericht in Gibeon. Daar had hij naartoe gemoeten eigenlijk. Saul liet dat liggen. En de hele atmosfeer van dat volk was eigenlijk, wij doen het uit eigen kracht. Wij weten zelf wel wat goed is. Wij weten wel hoe we met Gods merkbare aanwezigheid om kunnen gaan. En David wist dat hij een verandering moest brengen in de atmosfeer. Dat hij verandering moest brengen om op die manier zijn koningschap en zijn leven te kunnen leven. En we lezen het verhaal. Hij bouwt een kar. Hij zette 4 ossen voor, wat niet mocht. Hij moest hem op de priester, op schouders van geheiligde priesters leggen, zegt de Bijbel. Maar dat is wat hij deed. En de kar die krijgt een ruk door middel van die ossen. En op dat moment, Uzza steekt zijn hand uit, we hebben het gelezen, en hij sterft. En David kijkt om zich heen en hij ziet dat huis. En bij Obed-Edom komt die ark te staan. En dan staat er iets heel opvallends, we hebben het gelezen. Het is prachtig om dat te lezen. Wat er staat, is dat op het moment dat die ark bij Obed-Edom komt. Op het moment dat die merkbare aanwezigheid bij Obed-Edom komt. Op het moment dat die aanwezigheid van God daar is. Dan staat er. En alles wat Obed-Edom had, werd gezegend. Wat een prachtig principe. Wat een prachtig principe. Op het moment dat jij en ik de merkbare, de tastbare aanwezigheid van God in ons leven zoeken. Tijd nemen om te zijn in die aanwezigheid van God. Dan kan het niet anders dan dat de zegen van God je volgt en de zegen van God op je leven zal rusten. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zijn merkbare aanwezigheid en zijn zegen gaan hand in hand. Wat een prachtig verhaal lezen we hier. En dan doet David iets. En dan komen er eigenlijk twee typen tevoorschijn. David, ze heeft ondertussen de Bijbel, de Torah bestudeerd en hij weet wat hij moet doen. Hij heiligt priesters en dan neemt hij de ark opnieuw mee. En dan neemt hij mee naar Sion. Maar David, waar ben je mee bezig? Want wat lezen we? We lezen dat David, dat de ark op dat moment naar Gibeon had gemoeten. Dat er in Gibeon een tabernakel stond. 1 Kronieken 21 lezen we het. De tabernakel van de Heer die de Mozes in de woestijn had gemaakt en het brandoffer bevond zich in die tijd op de offerhoogte van Gibeon. Gibeon was de plek waar de tabernakel stond, waar het heilige der heiligen was. Gibeon was de plek waar de offers plaatsvonden. En het was niet meer dan logisch dan dat David daar de ark naartoe moest brengen. De wet was daar duidelijk over. De wet was duidelijk over het feit dat niemand mocht bij die ark komen. Die ark die was een heilig voorwerp. Alleen de hoge priester op de verzoendag mocht komen met belletjes aan zijn enkels. In de hoop dat hij niet zou sterven als hij de goede voorbereiding had gedaan. Er is een type. Gibeon was het beeld waar alle religieuze activiteiten plaatsvonden. Waar alle dingen werden gedaan die nodig waren voor de vervulling van de wet. Maar de merkbare aanwezigheid van God ontbrak. En jou en mijn leven kan een Gibeon zijn, toch? Jouw en mijn leven kan als Gibeon zijn. We kunnen alle goede religieuze christelijke dingen doen. We kunnen al onze activiteiten doen. Elke zondag in de gemeente zitten. We geven onze tiende. We doen alle dingen trouw. We doen onze dienstverlening. We hebben mensen lief. We doen alles wat de Bijbel voorschrijft. Maar ons leven zal als een Gibeon zijn als de merkbare aanwezigheid van God daar niet is. Want wat nodig is dat we de ark brengen, die merkbare aanwezigheid brengen, naar Sion. En David brengt hem naar Sion. Nou, laat me iets uitleggen over David. David had nogal een achtergrond. We weten van David dat hij opgroeide als een herderszoon. En we weten van David dat op het moment dat Samuel naar het huis kwam, dat zijn vader hem vergat bij de schapen. Of vergat. Heeft hij hem echt vergeten of schaamde hij zich voor hem? Er zijn bijbelcommentaren, misschien heb je het wel eens gehoord. Er zijn bijbelcommentaren die zeggen dat David een bastardzoon was. Dat hij geboren is uit een overspelige relatie. Dat hij in zonde is geboren. Later schrijft hij, mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten. Hij groeide op in een gezin vol van afwijzing. Sterker nog, toen het volk Israël door de woestijnen heen trok, waren het de Moabieten die weigerden op een gegeven moment om het volk Israël doorgang te verlenen. En God werd daar boos over in Deuteronomium. En die zegt, vanaf nu tot in de 10e generatie zal niemand van dit geslacht in mijn dienst kunnen komen. Nou, David was de 4e generatie Moabitische. Dus David werd er niet alleen geboren als uit een overspelige relatie. David werd geboren onder een goddelijke vloek die hem verbood om in de merkbare tegenwoordigheid van God te komen. En wat een bemoediging ligt hierin. Wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt, waar je ook denkt dat je meegemaakt hebt. Er is altijd een plek. David geeft ons het voorbeeld dat er altijd een mogelijkheid is om te komen in die merkbare aanwezigheid van God. En David neemt hem dan mee naar Gibeon, naar Sion. En waarom naar Sion? Wat is er nodig in Sion? Sion betekent letterlijk verbrijzelde plaats, verbrande plaats. Sion is de plek van verbrokenheid. En wat zegt Hosea? Het offer, of Psalm 51, het offer voor God is een gebroken geest. Een verbrijzeld hart zult u niet verachten. Jesaja 15 zegt, in de hoge en het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en bij de nederige van geest. Als jij en ik de merkbare aanwezigheid van God in ons leven wil, dan zoekt God een hart wat als een Sion is. En of ons leven is als Gibeon, vol van alle goede christelijke activiteiten, zonder een merkbare aanwezigheid van God. Of ons hart is als een Sion. Dus we zeggen, Heer, ons hart is een verbroken hart. Ons hart is een hart wat hongert en dorst naar U. Ons hart is een hart wat het nodig heeft. Net als David, die wist, ik kan niet zonder die merkbare aanwezigheid van God mijn koningschap leiden. Ik kan niet zonder die merkbare aanwezigheid van God kan ik mijn leven leiden. Dat is de les van David. De merkbare aanwezigheid van God die nodig is en die wil neerdalen in een hart wat is als een Sion. Een hart wat verbroken is. Wat zegt, ik leun niet op eigen menselijke kracht. Maar een hart wat zegt, ik wil dagelijks mijn leven toewijden aan die God die ik nodig heb om mijn leven te leiden. Dat is waar de merkbare aanwezigheid van God op neerdaalt. Een prachtig verhaal als je door dit verhaal van Kronieken leest. En door de jaren heen heb ik in mijn eigen leven gemerkt dat komen in die merkbare aanwezigheid van God door een soort van fasen heen gaat. Ik ben opgegroeid, wat ik al zei, in een zendingsgezin. 5 kinderen en ben op 14-jarige leeftijd heel bewust tot bekering gekomen. En ik ben opgegroeid met dat kinderliedje Lees je Bijbel, bid elke dag. Sommigen van jullie zullen dat nog kennen. Lees je Bijbel, bid elke dag. En dat begon ik trouw te doen. En ik merkte dat mijn relatie met God werd een monoloog. Ik weet niet of je dat kent. Ik bad, maar ik had niet de indruk dat er iets terugkwam. Ik wist ook niet in die tijd dat God een God was die persoonlijk kon spreken. Dat er iets was als een merkbare aanwezigheid. En ik las trouw mijn Bijbel elke dag en ik bad elke dag. Maar na 5-10 minuten was ik redelijk uitgepraat. Ik wist eigenlijk niet meer zo goed wat ik moest zeggen en... Nou ja, na 5 minuutjes heb je je Bijbeltje weggelezen. Dus het bevredigde me niet. Maar dat was het. Het was mijn monoloog met God. En ik ben tot de conclusie gekomen dat veel kinderen van God hebben... blijven eigenlijk staan bij die monoloog met God. Maar ik zeg je, er is meer. Op een gegeven ogenblik, toen ik een jaar of 18 was... sprak Nico van Biljouw in een samenkomst. En dat was de allereerste keer. Sommigen kennen misschien Nico, maar... de allereerste keer sprak Nico van Biljouw en hij zei... maar God is een sprekende God. Het was de eerste keer dat ik dat hoorde. Dat God een sprekende God was die persoonlijk met je wil spreken. Ik heb het eerlijk gezegd naast me neergelegd en er heel weinig mee gedaan. Ik zal eerlijk zijn. Totdat ik ging trouwen, ik was 24, ik was 10 jaar christen. En ik las mijn Bijbeltje en ik kwam bij Johannes 10, een heel bekend gedeelte. En in dat gedeelte staat, de herder spreekt en de schapen horen zijn stem. En toen heb ik tegen God gezegd, Heer, als dat waar is, dan wil ik uw stem leren verstaan. En toen ben ik op zoek gegaan. Ik zeg, Heer, ik wil uw stem leren staan. Ik wil naar die dialoog toe. Het heeft me een jaar gekost om uiteindelijk op dat punt te komen. Om zeker te weten van, maar nu weet ik dat God een sprekende God is. Maar er was zo'n honger, zo'n passie in mijn hart. Ik zeg, Heer, ik wil uw stem leren verstaan. En er kwam iets van die merkbare aanwezigheid van God kwam mijn leven binnen. En dat was een derde fase eigenlijk waarin ik terecht kwam. De eerste was, ik kende God alleen van mijn ouders. De tweede fase, ik kende God persoonlijk. Die zekerheid van redding, die monoloog. En die derde fase was, ik kwam in die dialoog terecht. En ik hoop dat velen van jullie die dialoog kennen. Dat je die merkbare aanwezigheid van God vanuit die dialoog kent. Dat je, net als David, die passie blijft houden. Dat je dat verbroken hart hebt. En vervolgens kwam ik in een moment terecht waarin ik in een beweging terecht kwam... waar waar ik veel meer in de tastbare en de merkbare aanwezigheid van God terechtkwam. En waarin er een diepe honger in mijn hart kwam om God urenlang te zoeken. Ik herinner me nog een avond dat ik apart had gezet om God te zoeken. En op een gegeven moment voelde ik alsof de atmosfeer in onze woonkamer, mijn vrouw was aan het werk, onze kinderen lagen op bed. De atmosfeer in mijn woonkamer veranderde en het was alsof er een heilige atmosfeer binnentrad. En er kwam een merkbare aanwezigheid van God mijn kamer binnen. En het voelde als een geheime plek, als een plek waar hemel en aarde stil stond en waar het niets anders was dan God en ik. En God begon te spreken. En dat ontbrandde een passie in mijn hart dat ik zei, Heer, er moet meer zijn. Er is een dieper kennen van u, er is een merkbare aanwezigheid waarin er een diepe ontmoeting is op een intiem niveau waar het niet meer nodig is dat je iets zegt. En onmiddellijk besefte ik Mattheüs 6, waar Jezus zegt, ga in de binnenkamer, sluit de deur, zoek een stille plek. En het is niet nodig dat u veel zegt, want de Vader weet wat u nodig heeft. En dat woord binnenkamer is letterlijk geheime kamer. In het Grieks staat daar, of daar staat voorraadschuur. Dat is mooi, hè? Jezus zegt daar, sluit de deur. Met andere woorden, zoek een plek op waar je alleen kunt zijn. Waar je rustig bent, waar je even geen afleiding hebt. En dan kom je in een merkbare aanwezigheid waarin je weet, Heer, het is helemaal niet nodig dat ik iets zeg. Want u weet wat er in mijn hart is en ik wil gewoon bij u zijn. Ik hoop dat je dat kent. Dat werd de honger en de passie van mijn leven. En dat is het tot op de dag van vandaag. En dan gaat de tijd, verdwijnt soms. Je voelt van God is er en jij bent er en God is er en jij bent er. En toen kwam ik voor mezelf tot de ontdekking dat als ik eenmaal kom in die merkbare aanwezigheid van God, wat gebeurt er dan? En ik heb 5 dingen ontdekt en die wil ik met jullie delen. En daar sluit ik daarmee af. Maar 5 dingen ontdekt die er gebeuren als je in die merkbare aanwezigheid van God komt. En misschien voor het eerst hoor je dit en dan wil ik ze voor je openleggen. En je daarin hoop ik aanmoedigen vanochtend. Dat je zegt, Heer, misschien ben je die persoon die dialoog van God kent. Dat je zegt, Heer, ik wil komen in die diepere dimensie. Waarin die merkbare aanwezigheid van u zo tastbaar is. Het eerste wat ik ontdekte, dit is een plek van liefhebben. Gewoon liefhebben. Psalm 27 zegt, 1 ding heb ik verlangd, te komen in het huis des Heren. Te aanschouwen de lieflijkheid des Heren. Dat is mooi, hè? Gewoon als ik 's ochtends op mijn bank ga zitten. En dat is voor mij mijn moment waarin ik mijn tijd met God doorbreng. Ik sta wat vroeger op en dan ga ik lekker zitten. En dan een van de eerste dingen die ik vaak doe is dat ik zeg, oh Heer, ik hou van u. Ik wil gewoon uw lieflijkheid ervaren. De lieflijkheid des Heren. En wat je merkt is, als je gaat mediteren en nadenken over het karakter van God, dat wezen van God, over wie hij is, dat hij goed is, dat hij trouw is, dat hij barmhartig is, dat hij liefdevol is. En je vult daar je geest en je denken mee. En dat mag je 's middags doen, 's avonds. Ik heb het nu niet over een tijdstip. Voor mij geldt de ochtend is makkelijk. Mijn vrouw doet dat 's middags, dan wandelt ze lekker in het bos. Dat is voor iedereen anders. Maar dat je begint om God gewoon lief te hebben. En wat er dan gebeurt is dat rust je hart binnenkomt, heb ik ontdekt. Tweede, wat die plek biedt, is dat het een plek is van rust. Psalm 116, vers 7 zegt, och kom mijn ziel, kom tot rust, want de Heer heeft je goed gedaan. Ik weet niet of sommigen van jullie de Message-vertaling kennen van Eugene Peterson. Die zegt het prachtig. Die zegt, I said to myself, relax, rest, God has showered you with blessings. Mooi, hè? Gewoon, je begint om God lief te hebben. Je gaat zeggen, Heer, dank u wel, ik hou van u, ik heb u lief. Oh, Heer, dank u wel, ik mag tot rust komen. U heeft mij onder de douche van uw zegeningen gezet. Het huis van Obed-Edom werd gezegend, omdat de merkbare aanwezigheid van God daar was. Als jouw hart hongerig is naar die merkbare aanwezigheid van God, dan kom je om de douche van zijn zegeningen te staan. You have showered me with your blessings. Het is een moment om werkelijke rust in je geest en in je hart te zoeken. Om de woorden van Jezus te ervaren. Die zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Maar het begint wel met, kom tot mij. Het is die uitnodiging om even stil te staan in de drukte van je leven. Ik heb ook in het Westen gewoond. Ik moet je eerlijk zeggen, wonen hier is veel drukker dan wonen in Ermelo. Echt waar. Het leven is daar veel relaxter. Het leven is hier veel drukker. Het is echt ook een verschil. En velen van jullie zullen een druk leven hebben. Ik hoop dat je die tijd neemt, dat er ergens dat moment is, ergens in de week, dat je zegt, ik kom tot u, Heer. En dan vindt er iets heel moois plaats. Op het moment dat je die rust ervaart, dan wordt het een plek van veiligheid. Die binnenkamer waar Jezus over spreekt, is de meest veilige plek ter wereld. Wist je dat? Ik heb het aan de lijf ervaren. Psalm 27 zegt het volgende. Ik weet niet of jullie wel eens door wat zwaardere omstandigheden heen gaan. Misschien ben ik de enige. Ik ben door de nodige crisis in mijn leven heen gegaan. En ik heb die veilige plek mogen ontdekken. De Psalm 27 zegt het volgende. De eerste vier versen gaan er al, stormt er een leger op me af. Al vindt er van alles plaats in mijn leven. Allerlei aanvallen, omstandigheden, je denken die je helemaal naar beneden kan zuigen, toch? Waar van alles mee kan gaan gebeuren. En wat is er dan nodig? Hij bergt mij in zijn hut een dag des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. In die binnenkamer is ook een verborgen plek nog. En wat gebeurt daar? Hij plaatst mij hoog op een rots en nu heft hij mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Ik zeg wel eens, die verborgen plek is de hemelse lift. Op het moment dat je tijd doorbrengt in die merkbare aanwezigheid van God. En het stormt misschien in je gezin of in je leven of in je denken. En je zegt, Heer, trek mij in dat verborgene. Wat gebeurt er dan? Het is alsof hij je optilt en hij plaatst je op de rots die Jezus is. En dan veranderen niet altijd je omstandigheden, heb ik gemerkt, maar wel je perspectief. Hij plaatst mij hoog op de rots, boven mijn vijanden rondom mij. Dan loop je die merkbare aanwezigheid van God uit en dan zeg je, Heer, mijn omstandigheden zijn niet veranderd. Maar mijn perspectief op mijn omstandigheden zijn wel veranderd. Dat is wat de werkbare aanwezigheid van God concreet in je leven kan doen. Ik weet nog één moment dat ik in een zware crisis zat, onder zware aanval lag. En dat ik zei, Heer, hoe ga ik hier? Er was zoveel spanning in mijn lijf en zoveel onrust. Ik heb God gezocht en hij zei, kom. En ik kwam in die merkbare aanwezigheid. En ik zeg, wie wilt u zijn voor me? En hij zei, ik wil je vredevorst zijn. En op dat moment daalde de vrede mijn hart binnen, letterlijk. En ik liep mijn binnenkamer uit en de crisis was niet over. Maar later zeiden mensen tegen mij, zegt, wat ben jij vredevol door deze situatie heen gewandeld? Ik wist waar het geheim lag. Het geheim was gevonden in die geheime plaats. Waar Jezus over spreekt, waar de psalmen over spreken. Waar David hongerig naar was, dat hij zei, ik kan niet zonder die ark. Ik kan niet zonder die merkbare aanwezigheid. Het is een plek van veiligheid. Het is een plek van omwisseling. Kom in de merkbare aanwezigheid van God. Het leven doet soms pijn, toch? Ik ben tot de conclusie gekomen dat niet de vraag is of het leven pijn doet, maar hoe je ermee omgaat als het pijn doet. Het leven doet pijn. Het leven kwets je soms. Je hart kan verwond geraakt zijn. Misschien dat je hier zit met een verwond hart, dan hoop ik dat je deze merkbare aanwezigheid kent. Want in die merkbare aanwezigheid is een plek van omwisseling. De Bijbel spreekt erover, in Filippenzen 4 spreekt het erover. Wees er geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens en alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die uw begrip te boven gaat, zal uw gedachten en harten bewaken. Vindt een omwisseling plaats. Jezus is voor ons gestorven om te wisselen. Ons verdriet voor zijn herstel, zijn genezing. Het is een plek van omwisseling. Als je komt in die merkbare aanwezigheid van God, dat je zegt, Heer, ik kom in de voeten van dat kruis. Heer, dit is wat er in mijn hart aanwezig is. Maar Heer, ik wil het daar laten liggen en ik wissel het om. Ik wil het omwisselen voor uw merkbare herstel, genezing, uw rust, uw vrede. Lieve mensen, de merkbare aanwezigheid van God is een plek van de liefde ontmoeten, van de liefdevolle God. Het is een plek waarin je diepe rust kunt ervaren. Het is een plek waarin je veilig bent. Het is een plek van omwisseling. En dan gebeurt er nog iets heel moois. Het is een plek wat ik noem een plek van bevruchting. Het is alleen in de intimiteit tussen man en vrouw toch dat er bevruchting plaatsvindt. Zo is het ook in de intimiteit tussen jou en tussen die merkbaar aanwezige God die heel diep in je leven wil werken. Dat er een bevruchting kan plaatsvinden van hoop, van visie, van dromen, van verlangens. Waarin jouw denken in overeenstemming komt met zijn denken. Mijn jaartekst voor dit jaar heb ik voor mezelf genomen. Heer, laat de woorden van mijn hart en laat de overleggingen van mijn mond uw welgevallig zijn. En als ik erover mediteer, dan kom ik tot de conclusie, Heer, de enige manier waarop dat kan, is als ik leer omarmen wat uw woorden en uw gedachten en uw overleggingen zijn. Dat zijn de woorden die welgevallig zijn. En waar ontmoet ik die? Als ik tijd doorbreng in zijn merkbare aanwezigheid, waar hij mijn gedachten vult met zijn gedachten, waar ik zijn woord neem en daarover mediteer, waar mijn hart vervuld wordt met het geloof, met het vertrouwen, met de woorden die God spreekt, die scheppend zijn. David zette alles op alles. Hij zei, Heer, ik ga geen koning zijn, totdat ik die merkbare aanwezigheid van God heb geplaatst op Sion. Ik wil een man van gebrokenheid zijn. Een man zijn die wil wandelen onder die tastbare, merkbare aanwezigheid van God. Want het is daar waar mijn zegen ligt. Het is daar waar ik vanuit mijn leven kan leiden. En lieve mensen, ik hoop dat je dit kent. Ik hoop dat je dit kent. En als je het niet kent, dan weet ik dat God je daarin wil ontmoeten. Dan wil ik je daarin aanmoedigen om daar de komende periode tijd voor te nemen. Gewoon naar God toe te gaan. Het gaat niet om een gevoel, emotie, daar heb ik het helemaal niet over. Het gaat niet om een manifestatie, daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het over het komen, tijd doorbrengen in de aanwezigheid van deze merkbare God die zegt, ik wil jou ontmoeten. Ik wil je God van liefde, de God van rust, de God van veiligheid, de God van omwisseling. En de God van nieuw leven, nieuwe hoop, nieuwe bevruchting zijn. Ik wil die God voor je zijn. Amen. Amen. Ik wil gewoon een moment nemen. Misschien kan het aanbiddingsteam komen. En ik ga geen uitnodiging doen, maar misschien dat we even een moment hierop reflecteren naar God toe zelf. Dus misschien mag je uitnodigen om gewoon je ogen te sluiten. En gewoon die vraag te stellen. Ik weet niet, aanbiddingsteam, kom maar alvast naar voren toe. En gewoon je ogen te sluiten. En als er in je hart dat verlangen is, dat je zegt, Heer, ik ken dat eigenlijk niet. Of misschien dat je jezelf herkent, dat je zegt, mijn leven is meer een Gibeon. Ik doe alle goede dingen, maar die merkbare aanwezigheid van God, dat is iets wat misschien heb je het gekend, misschien is het weggeëpt in je leven. We gaan het moment nemen dat jij tussen jou en God, dat in je hart is, dat verlangen uitspreekt. Je zegt, Heer, ik wil dat hebben in mijn leven. En misschien die toewijding maakt. Je zegt, Heer, ik wil tijd doorbrengen in uw aanwezigheid. Dat is misschien wat weggeëpt, maar ik wil tijd doorbrengen. Want ik wil die merkbare aanwezigheid als realiteit in mijn leven. Neem even een moment tussen jou en God en praat daar met hem over. Vader, dank u wel voor deze geweldige gemeente. Heer, dank u wel voor de liefde die er is voor u. Heer, ik bid voor ieder die hier zit. Heer, dat waar ik over gesproken heb, wat de passie was van Davids hart. Heer, dat de realiteit zal zijn in ieders leven. Heer, ik bid dat er in ieders leven een diepe honger is om tijd te nemen, om gewoon te komen in die binnenkamer. Heer, ik bid dat in die binnenkamer u zichzelf openbaart aan ieder die hier zit. Ik wil u daarin zegenen, gemeente, dat jullie gemeente zullen zijn die ieder afzonderlijk en gezamenlijk wandelt vanuit een diepe passie om zijn merkbare aanwezigheid leidend te laten zijn in je leven. Daar zegen ik jullie in Jezus' naam. Amen.